Bedankt voor de mooie liederen. Goedemorgen, broeders en zusters. Geliefden in ons Heer Jezus Christus. Een voorrecht om deze morgen bij jullie te zijn en Gods spreekbuis te mogen zijn voor jullie. Het gaat om Hem. Ik wil het deze morgen hebben over de genade voor Lot door Abraham. De genade voor Lot door Abraham. En de subtitel is eigenlijk het voorbeeld van Abraham. Voor Lot dus. De voorvechter die Abraham voor Lot was. En de voorbidder. We hebben Gods woord en Gods woord geeft ons heel veel geweldige mooie voorbeelden. We kunnen beginnen met Abel die een beter offer bracht. Henoch die wandelde met God. Noach die de ark toebereidde door het geloof. Mozes, die Gods stem gehoorzaamde om Israël uit te leiden door de Rode Zee, door de woestijn, richting het beloofde land. Jozua, die Israël in het beloofde land bracht. Allerlei geweldige, mooie voorbeelden. David, die een getrouwe koning is geweest. Maar Gods woord geeft ook heel veel waarschuwingen. In 1 Korinthe 10, daar wordt gezegd van heel Israël was onder de wolk, ging door de Rode Zee, werd gevoed door het manna, kreeg water uit de rots, maar voor het merendeel van hun was het niet een ten voordeel. Het merendeel van hun is niet het beloofde land ingegaan vanwege hun ongeloof. En zowel de voorbeelden als de waarschuwingen uit Gods woord, die leren ons ontzettend veel over Gods goedheid en Gods genade voor ons mensenkinderen. Vandaag willen we inzoomen op het leven van Lot. Maar ik wil ook even iets vertellen over het gezin waar ik vandaan kom. Ik was nummer 8 in een gezin van 9 kinderen. En ik heb het geweldige voorrecht ervaren dat bij elke maaltijd waarin we samen waren als gezin, na die tijd de Bijbel gelezen werd. Ik denk dat ik het in die tijd wel eens als een sleur of een gewoonte ervaren heb in een bepaalde periode in mijn leven. Maar als ik daar nu op terugkijk, dan zeg ik dat was zo geweldig goed, dat was Gods genade, dat ik zo jong al zoveel hoorde van Gods woord. Bewust of onbewust soms. In 1 Korinthe 7 vers 14, 1 Korinthe 7 vers 14, daar schrijft Paulus, want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Wat Paulus hier eigenlijk zegt is dat de kinderen van gelovige ouders, die zijn heilig. Dat betekent niet dat ze gered zijn, want God heeft geen kleinkinderen. Dat betekent wel dat ze in een bevoorrechte positie zijn. Als jij hier als kind van gelovige ouders bent, en je bent misschien nog niet bewust zelf tot geloof gekomen, je hebt nog niet die keuze gemaakt, dan ben je wel in de bevoorrechte positie dat je niet alleen de openbaring van God in de natuur om je heen hebt, maar dat je ook iets van Gods genade mag horen door wat je ouders je onderwijzen en mag zien in hun leven als het goed is. En zo was dat ook in het leven van Lot. Hij zag heel veel in een mooi voorbeeld van Abraham. We weten niet hoe dat precies gegaan is toen Abraham vanuit Haran naar Kanaan ging. Maar we lezen in hoofdstuk 12, vers 4 en vers 5 van Genesis, hoofdstuk 12, vers 4 en 5. En Lot ging met hem mee. En iets verder, Abraham nu nam Lot. Ik weet niet of het vanzelfsprekend was dat Lot meeging. Of dat Abraham gevraagd heeft, ga je met me mee? Of dat Lot gevraagd heeft, mag ik meegaan, ome Abraham? Maar hij was wel in de bevoorrechte positie dat hij zag hoe Abraham een altaar bouwde. En zich toewijdde aan God. En ook hoe er honger ontstond in het land en hoe Abraham naar Egypte ging en zei van zijn vrouw Sarah, zij is mijn zuster. Dat was een halve waarheid en een hele leugen. Maar God keerde dat toch ten goede doordat God aan Farao bekendmaakte dat het niet zo was zoals Abraham gezegd had, maar dat het zijn vrouw was. En eigenlijk kwamen ze daar nog weer beter uit vandaan als dat je gedacht zou kunnen hebben, want Farao stuurde ze weg met heel veel bezittingen. En zo kwamen ze terug in het land waar ze uit vandaan gegaan waren toen ze hongersnood kregen. En ik lees in hoofdstuk 13 wat er daarna gebeurde. Want niet alleen Abraham, die had veel vee, veel kudde, veel klein vee en kudde, en ook Lot had dat. En dan lezen we in Genesis 13, vers 6. En dat land liet het niet toe dat zij bij elkaar woonden, want zij hadden veel bezittingen, zodat zij niet bij elkaar konden wonen. Er ontstonden ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abraham en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Kanaanieten en de Perizieten in dat land. En Abraham zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou, en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte. En Lot trok naar het oosten en zij werden van elkaar gescheiden. Abraham woonde in het land Kanaan en Lot woonde in de steden in de vlakte. En zette zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heere. De Heere zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet zal ik voor u voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. Tot hiertoe de schriftlezing. We lezen in vers 10 de woorden. En Lot sloeg de ogen op. Ik vond het bijzonder dat Ab vanmorgen ook daarover begon. De ogen, op basis van wat kies jij? Het glimmende en het glanzende van deze wereld. Datgene wat je ziet, wat als eerste jouw aandacht trekt. Dat werkt misschien wel goed bij de groenteboeren als je kijkt naar de appels in de ene kist en de andere kist. Maar het is niet hoe wij als christen horen te kiezen. Wij zouden moeten kiezen op basis van onze geestelijke ogen. En de wereld meer moeten zien zoals God die ziet. En daar mogen we voor bidden. Om de onzichtbare werkelijkheden ook op ons heen te zien. En we hebben de tekst vanmorgen al gehoord uit 1 Samuel 16 vers 7. 1 Samuel 16 vers 7. Maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk. Daar had Samuel ook al problemen mee. Hij zag die grote, lange gestalte, die knappe kerel, die zoon van Jesse, en dat zou hem wel wezen. Nou, dat was er niet. En dan staat er, het is namelijk niet wat de mens ziet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. En dan gaat het nog verder in vers 11. Daar staat, daarom koos Lot voor zichzelf. Hé, opmerkelijk. Hij koos voor zichzelf. En dat is de vraag die dan op ons afkomt. Voor wie kies jij? Voor wat kies jij? Kies jij voor jezelf? Of zeg je in je huwelijk, ik kies voor mijn echtgenoot. Voor mijn vrouw, voor mijn man, voor mijn kinderen. Ik kies voor een leven voor anderen. Als je kiest voor jezelf, dan kun je heel gemakkelijk zeggen, ik ga een baan zoeken waar ik in kan groeien en carrière maak en veel kan verdienen. Ik kies voor het maken van een naam in mijn leven. Ik kies voor faam. Je kan daarvoor alles voor invullen, voor het kiezen voor jezelf. Maar als je kiest voor een ander, dan zeg je van ik kies ervoor dat mijn vrouw ook, mijn man ook gelukkig is. Dat hij mag groeien in zijn geestelijk leven. Dat hij bemoedigd wordt. Ik kies voor mijn kinderen, voor mijn gezin. Voor het welzijn van hun. Romeinen 14 vers 7 zegt hoe het voor ons, voor u als kinderen Gods, zou moeten zijn. Romeinen 14 vers 7. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Misschien zijn er hier vanmorgen ook wel een aantal jongelui die net examen gedaan hebben. Ik weet het niet. Zou kunnen. Ik zie wel wat jongelui hier, misschien in die categorie. En je hebt dat papiertje. En misschien heb je zoiets van, de wereld ligt voor me open. Nu kan ik een baan gaan zoeken of ik kan verder studeren. Maar wat is de basis waarop je gaat kiezen? Wil je leven voor anderen? Voor dingen die eeuwigheidswaarde hebben? Of wil je voor jezelf leven, zoals we lezen dat Lot voor zichzelf koos? Nog iets meer. In vers 12 staat, hij zette zijn tenten op tot bij Sodom. En dat stelt ons de vraag, hoe dicht staat mijn tent bij Sodom? Hoeveel laten we toe van deze wereld in ons leven? Door de kleine schermpjes, de grote schermen. De dingen die tot ons schreeuwen vanaf de zijkant van de snelweg. De reclameblaadjes, wat er allemaal zich aan ons opdringt vanuit de wereld. Wat je zou moeten hebben, wat je zou moeten doen. Hoeveel tijd neemt dat van u en mij? Of zeggen we van nee, ik neem genoeg tijd. Ik neem tijd voor Gods woord, want dat is het allerbelangrijkste. En daar tegenover hebben we Abraham. Misschien voelde Abraham zich wel een beetje alleen toen Lot vertrokken was. Misschien heb je zich wel afgevraagd, heb ik het wel goed gedaan dat ik Lot die keuze heb laten maken. Abraham had zelf zoiets. Laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen als gij mij de keuze liet. Maar God sprak tot Abraham. sla toch uw ogen op. Kijk naar het noorden, zuiden, oosten, westen. Dit land ga ik allemaal aan je geven. Tijdens zijn leven heeft hij er niets gehad, kunnen we lezen in Gods woord. Maar God heeft het allemaal aan zijn nageslacht gegeven. Wat God hier ook beloofde dat het zou worden als het zand der zee en de sterren van de hemel. En we zien dat God, of dat Abraham daarna weer een altaar maakte voor God. We lezen steeds weer opnieuw dat Abraham zijn altaar bouwde en God aanbad. We lezen het eigenlijk nergens van Lot dat hij een altaar bouwde. Hoe is het met uw altaar, mijn altaar? Hebben we die plek waar we Gods woord openen, waar we verlangen dat hij tot ons spreekt? Waar we hem willen leren kennen? Abraham was niet alleen een voorbeeld voor Lot, hij was ook een voorvechter voor Lot. En we lezen daar iets over in hoofdstuk 14, vers 12 tot 17. Genesis 14, vers 12 tot 17. Er is een oorlog of er is een strijd aan de gang. Kedar Laomer, die heeft de mensen van Sodom en Gomorra belastingplichtig gemaakt. En dan willen ze daar onderuit en dan komt er een strijd. En dan lezen we dat Kedar Laomer met zijn bondgenoten strijd tegen Sodom en Gomorra en de mensen van Sodom meeneemt als krijgsgevangenen en ook hun bezittingen. We lezen vanaf vers 12 in Genesis 14. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrahams broer, en zijn bezittingen mee en trokken weg. Hij woonde namelijk in Sodom. Hey, ziet u dat? Het was nou niet meer dat zijn tenten buiten Sodom opgesteld stonden. Maar hij leefde inmiddels. Hij was inmiddels een inwoner, een deel van Sodom geworden. Toen kwam er iemand die ontkomen was en vertelde dat het aan Abraham, de Hebreër, die woonde bij de eiken van de Amoriet Mamre, de broer van Eskol en Aner. Zij waren bondgenoten van Abraham. Toen Abraham hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefende mannen die in zijn huis geboren waren. 318 man en hij achtervolgde hen tot aan Dan. Hij verdeelde zich 's nachts tegen hen in groepen, hij en zijn manschappen, en versloeg hen en hij achtervolgde hen tot aan Hoba, dat links van Damascus ligt. Dat was best wel een eind weg daar vandaan al. En hij bracht alle bezittingen terug en ook zijn broeder Lot en zijn bezittingen bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. Wat een genade eigenlijk ook weer voor Lot, dat hij zo'n oom had die een voorvechter voor hem was. Abraham die had misschien heel gemakkelijk kunnen denken van ja, hij heeft ook stomme keuzes gemaakt om daar te gaan wonen, eigen schuld. Maar dat was niet zo. Hij ging er achteraan en blijkbaar was hij al voorbereid op crisissituaties, want hij had zo'n legertje van 318 man bewapend en erachteraan gezonden. En Lot bevrijd en de mensen en de bezittingen. Als je denkt dat Lot daarmee zijn les geleerd heeft en niet meer naar Sodom terugging, dan vergissen we ons. We lezen dat hij ook weer daarna in Sodom te vinden is. En dan komen we bij ons derde punt. Abraham was niet alleen een voorbeeld, een voorvechter, maar hij was een voorbidder ook voor Lot. In Genesis 18 lezen we dat de Heere, of dat er eigenlijk drie engelen op bezoek komen bij Abraham. En vertellen dat volgend jaar om deze tijd zal Sarah een kind baren en Ze worden onthaald met veel gastvrijheid. Abraham die slachtte het gemeste kalf. En we weten ook dat Sarah die hoorde dat allemaal zo vanuit haar tent. En die geloofde er niks van en hoe God dat moest corrigeren. En dan is dat gesprek ten einde en dan zegt de Heer, zal ik verbergen aan Abraham wat ik ga doen voor Sodom en Gomorra? En dat doet God dus niet. Hij gaat hem vertellen wat er gaat gebeuren met de goddeloze steden Sodom en Gomorra. En ook Zoar en misschien nog andere steden waren daar bij betrokken. Ik lees met jullie Genesis 18, vers 23 tot 25. Genesis 18, vers 23 tot 25. En daar staat, en Abraham kwam dichterbij. En zei, zult u ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen binnen de stad. Wilt u hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de 50 rechtvaardigen die daarin zijn? Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet, dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt. Dan zal het zijn, zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Interessant dat er staat en Abraham kwam dichterbij. In Psalm 25, vers 14 staat, de vertrouwelijke omgang met de Heer is met wie hem vrezen. Psalm 25, vers 14. En Gods vertrouwelijke omgang was zeker ook met Abraham. En God is natuurlijk altijd dichtbij, maar Abraham die kwam in zijn gebed naar God toe. En hij ging bidden en pleiten voor zijn neef, voor de stad eigenlijk. En hij zei, als er nog 50 rechtvaardigen zijn, zal u dan ook omkeren? En God zei, nee, ik zal het niet doen omwille van de 50. En het gaat door naar 45, 40, 30. En we kennen de geschiedenis hoe Abraham het bijna niet meer durfde te vragen. En toch verder ging tot 20 en 10. En toen hield God op met hem te spreken en vertrok. En de twee engelen waren inmiddels al verder doorgegaan naar de plaats Sodom. Lezen we in Genesis 19, vers 1. En als ze in Genesis 19, vers 1 daar aankomen bij Sodom, dan zit Lot daar in de poort. Niet alleen was hij een inwoner van Sodom geworden, hij was ook nog een belangrijk persoon, een prominent persoon geworden. Want het waren de oudsten van de stad die in de poort zaten en daar recht spraken en daar alles wat er gebeurde in de stad bespraken. Hij was een van hen geworden. En hij betoonde gastvrijheid voor de engelen die daar aankwamen. En we weten uit die geschiedenis des te meer hoe goddeloos Sodom was. Tegen de avond kwamen de mannen van die stad om gemeenschap te hebben met die mannen die bij Lot gekomen waren, die engelen. En hoe Lot zelfs ook tot het punt kwam om zijn dochters aan te bieden. En we weten ook dat de engelen, die mannen die buitenom naar de deur zochten, met blindheid sloeg, zodat er geen kwaad gedaan werd aan Lot en zijn familie. Lot zijn schoonzoons die maakten hem nog belachelijk, ook toen hij hen waarschuwde over het komende gevaar. We lezen dat de volgende morgen, als God het oordeel wil laten komen over Sodom en Gomorra, dat Lot aarzelde om te gaan. En dat daarom de engelen hem moesten vastgrijpen en hem eigenlijk uit de stad mee moesten trekken. En dan staat er, omdat de Heere hem wilde sparen. En iets verder, God vertelt Lot dat ze moeten vluchten naar het gebergte. Maar Lot vraagt, mag ik toch naar Zoar gaan? Die plaats is maar klein. Een plaats die God oorspronkelijk ook wilde vernietigen. Maar dan staat er in vers 21 van hoofdstuk 19, vers 21. God spaarde Zoar waar Lot naartoe mocht vluchten. En aan het einde, meer aan het einde van het hoofdstuk, vers 29. En het gebeurde toen God de steden van deze vlakte te gronden richtte, dat God aan Abraham dacht. Daarom leidde hij Lot uit. Ziet u dat? God dacht aan Abraham en daarom leidde hij Lot uit. Gelooft u, geloof jij in de kracht van het gebed, in de kracht van voorbeden? Nou, we zien hier dat Abraham daar wel in geloofde. En dat hij daarin voor ons ook een geweldig voorbeeld is. God hoorde zijn gebed. En als we dan denken aan het leven van Abraham, zijn voorbeeld, zijn voorvechten en zijn voorbeden, dan weten we dat ons ultieme voorbeeld natuurlijk onze Heer Jezus Christus is. In Johannes 13, vers 15... Johannes 13, vers 15, daar zegt de Heer Jezus, ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u gedaan heb. Dat was die geschiedenis waar de Heer Jezus de voeten waste van al de discipelen. En natuurlijk weten we dat het hele leven en het sterven van de Heer Jezus ons voorbeeld is geworden. Hij is ook onze voorvechter. Johannes 15, vers 13, dat is het omgekeerde van wat we net zeiden. Dat was Johannes 13, vers 15. Maar Johannes 15, vers 13 zegt, niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Nou, het was nog niet helemaal zo dat Abraham zijn leven heeft moeten geven voor Lot. Maar hij heeft wel zijn leven geriskeerd samen met zijn mannen voor Lot. Hij was bereid om hem te helpen. Hij was een voorvechter. En wat is het goed om die mensen ook in ons leven te hebben die het voor je opnemen. Ik kan aan verschillende omstandigheden in mijn leven denken dat iemand het voor of dat mensen het voor mij of voor ons opnamen. En wat is dat goed als je dat mag ervaren. En natuurlijk was Christus en is Christus onze voorbidder. We lezen in Lucas 22, vers 32, dat de Heer Jezus zegt dat Satan de discipelen heeft willen ziften als de tarwe, maar dat de Heer Jezus voor hun gebeden heeft, opdat ze hun geloof behouden. En we weten dat vandaag de Heer Jezus onze grote hoge priester is, die voor altijd leeft om voor ons te pleiten. Dat staat in Hebreeën 7, vers 25. Omdat hij voor altijd leeft om voor hen, voor u, voor mij te pleiten. Wat een geweldige zekerheid is dat. Wat een voorbidder hebben we. Wat weten we verder van Lot? Hij is wel in Zoar aangekomen, maar hij is er niet gebleven. Want in hoofdstuk 19, vers 30, hoofdstuk 19, vers 30 van Genesis, daar staat, want hij was bevreesd om in Zoar te blijven. Ik denk dat Lot tegen die tijd zoveel had gezien en geleerd van God, dat hij niet meer opnieuw in een goddeloze stad wilde leven en wonen vanwege de risico's voor zijn leven en dat van zijn dochters. 2 Petrus 2, vers 7 noemt Lot een rechtvaardige. En we kunnen alleen maar een rechtvaardige zijn op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hij is onze gerechtigheid. En dat betekent dat Lot ook al geloofd moet hebben in de komende verlosser, in de beloftes van God. We weten ook dat uit zijn kinderen het nageslacht van de Moabieten en de Ammonieten is gekomen. En uit de Moabieten is uiteindelijk Rut voortgekomen en is Rut ook gekomen in het voorgeslacht van de Heer Jezus Christus, in het geslachtsregister van de Heer Jezus Christus. Bijzonder dat uit niet zulke geweldige omstandigheden God nog mooie dingen kan laten voortkomen. Wat weten we van Lots vrouw? Nou, we weten natuurlijk dat ze een zoutpilaar is geworden. Weet u de naam van de vrouw van Lot? Nee, niemand. Ik ook niet. Ik weet niet of ze Min of Trin heette, dat staat er niet. We weten alleen dat ze Lots vrouw was. En we weten ook niet of ze uit Egypte kwam of dat ze misschien uit Sodom kwam. Maar wat ik me afvraag als ik zo deze geschiedenis lees, is van welke invloed heeft Lots vrouw op het leven van Lot gehad? Zodat Lot geen geestelijk christen is geworden. Heeft zij er misschien bij gestaan toen hij mocht kiezen van Abraham tussen links en rechts? En dat ze ook bemoedigd heb van dat is een geweldige vallei. Water, beekjes, alles groen. Was zij ook van invloed toen Lot aarzelde om uit Sodom te vertrekken? We weten dat haar hart in Sodom is gebleven, want zij keek om. En dat brengt mij ook bij de vraag, hoe bent u, bent ik een bemoediging, een zegen, een aansporing voor het geestelijk leven van mijn echtgenoot? Of ben ik misschien een struikelblok voor zijn of haar geestelijk leven? Ik heb u eens verteld over het gezin waar ik uit vandaan kwam. Alle 9 kinderen die horen die Bijbelverhalen. Op 22 maart overleed mijn oudste broer Piet. Ik hoorde dat pas 3 dagen later van mijn zuster. Want sinds het jaar 2000 hebben we eigenlijk geen contact meer met hem. Wel af en toe geprobeerd. Maar hij leefde in onmin met zijn broers en zusters. En hij leefde in vijandschap met God. En elke zondag heb ik de gewoonte om een paar uur te wandelen en ik bid dan in de regel ook voor mijn broers en zusters. En het was altijd zo, als ik dan bij Piet kwam, dan bad ik, Heere God, hij verdient het absoluut niet. Tenminste, zo zei ik dat soms. Hij heeft vreselijke dingen in ons gezin eigenlijk veroorzaakt. Ik was in de tijd de zaakwaarnemer van het testament van mijn vader. En hij heeft daarna allerlei rechtszaken aangespannen en dingen gedaan die een heleboel ellende in de familie hebben veroorzaakt. Maar dan kwam ik ook weer tot het punt dat ik zei, maar ik verdien het ook niet. Eigenlijk lijk ik heel veel op hem, want we gingen samen vroeger naar de schaatsbaan. En we genoten van het kijken naar vogeltjes, maar hij heeft een paar andere afslagen genomen. En was het niet voor de genade van God, dan had ik precies zo kunnen worden als hij. Maar God heeft het gelukkig anders bewerkt in mijn leven. En als ik dan zo bad voor Piet, dan zei ik ook wel in mijn gebed van Heere, een eeuwigheid, een oneindige eeuwigheid zonder u, dat gun ik ook Piet niet. Een poosje geleden werd er een jonge man in onze gemeente gedoopt. En die zei, dat leven met de Heer Jezus Christus, wat ik gevonden heb, dat gun ik iedereen. Nou, mijn gebed voor Piet was eigenlijk tegenovergesteld. Dat leven zonder God, dat gun ik geen mens. Dat gun ik hem ook niet. Zelfs Piet niet. Maar in de laatste periode van zijn leven hoorden we achteraf. En 2 weken in het ziekenhuis gelegen met darmkanker. En in het midden van die 2 weken, een week voor zijn sterven, komt er een man daar op de zaal. Zijn vrouw is op diezelfde zaal. En die man die werkte altijd in hetzelfde vakgebied, bloembollenkweker, als Piet. En hij herkent hem. En deze man die komt uit de baptistengemeente. En hij gaat naar Piet toe en hij vertelt hem over de liefde van de Heer Jezus. En de noodzaak om te geloven, persoonlijk te geloven. En hij spoort hem aan om te bidden en zijn leven nog over te geven aan God. Ik weet niet wat Piet ermee gedaan heeft. Ik hoop van harte dat hij in de laatste dagen van zijn leven, de laatste uren van zijn leven, nog de juiste keuze genomen heeft. En dat ik hem weer zie op de juiste plek. Maar wat deze situatie vooral mij vertelt, is Gods grote genade. God die in zijn genade Piet nog een keer de kans gaf om de keuze te maken, om te kiezen voor hem. En als we dan naar deze geschiedenis kijken, dan kunnen we ons ook afvragen, zijn we als Lot, kiezen we met onze ogen, kiezen we voor onszelf? Flirten we met deze wereld? Zetten we onze tenten dicht bij Sodom op? Of zijn we als Abraham, een voorbeeld, een voorvechter, een voorbidder voor de mensen om ons heen? Amen. Vader in de hemel, we danken u voor uw woord. Uw heilig en heerlijk woord. Heren, daar is zoveel wat we daaruit mogen leren. En help ons om dat ook toe te passen in ons leven. Om te kijken naar deze wereld met uw ogen, de ogen van uw hart, met geestelijke ogen. En dat bid ik u in het bijzonder voor de jonge mensen hier in deze gemeente. Misschien is het idee van de wereld ligt voor mij open. Maar help deze jonge mensen om u te betrekken in hun keuzes. Zodat u de eer en de glorie krijgt door die levens, door onze levens. Het geldt voor ons allemaal, ook als we ouder zijn, om te kiezen steeds weer opnieuw, iedere dag, voor u. En heren, we zijn begonnen met het lied. Wij danken u, God, voor de komst van uw Zoon die de heerlijkheid opgaf voor smaad en hoon. En Heer, als we naar deze wereld kijken, oorlogen op zoveel plaatsen, Oekraïne, Israël, Jemen, Congo, maar ook soms oorlogen dichtbij in families. Moeite, verdriet door fysieke problemen, emotionele problemen. U weet wat er allemaal speelt. Dan zien we ook in het bijzonder uit naar de komst van uw Zoon die nog weer gaat komen. De wederkomst. De dag dat u, Heer Jezus, gaat komen om uw gemeente tot u te nemen. En we weten dat er nog heel veel gaat gebeuren in deze wereld. En daarom willen we ook bidden dat in deze tijd ook nog veel Joden, veel Israëlieten ook nu al kiezen voor u, Heer Jezus. Als ze ook zien dat het vertrouwen op een regering of op een leger ook ijdel kan zijn, maar dat ze weten dat het vertrouwen, dat ze mogen leren, dat ze rust kunnen vinden bij u, Heer Jezus. We willen zo bidden voor allen die te maken hebben met oorlogen, verlies, verdriet, trauma's, dat ze juist ook gaan zoeken naar de echte vrede bij u. En Heere God, als we kijken naar deze wereld, dan is het onze roep. Heer Jezus, kom toch spoedig. Kom toch spoedig. En willen we ook bidden voor de vrede van Jeruzalem. We danken u voor het geweldige voorrecht dat we uw genade hebben mogen leren kennen. Uw genade mogen zien doordat u de zon laat opgaan over bozen en rechtvaardigen. Uw genade mogen ontmoeten als we uw woord openen. Uw genade mogen zien ook in de levens van elkaar. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.